het is gewoon machtig mooi werk om je dag veilig te laten verlopen zonder incidenten. En op het moment dat er een incident gebeurt, dat je ook daadwerkelijk kunt ingrijpen en kunt handelen. En dat, zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend met een roeisloep race. En daardoor heeft iemand het wel overleefd.
Lieve Amsterdammers, dit is de Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Deze aflevering met onze gast Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade, met een column van de onovertroffen slotenvaartbewoner Erik Spee en met Ren Smit van Namens Amsterdammers. Uw moderator is voorzitter Namens Amsterdammers, Grete van Geffen. De gast van de maand. Nou Walter, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Bij ons in de studio zit Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. Dus ik voel me veiliger dan ooit, dat snap je.
Dat is fijn om te horen.
Walter, wat brengt jou naar onze studio?
Nou, wat brengt mij? Ja, ik ben natuurlijk gevraagd door jou of het wat was om een keertje in een podcast mee te doen. Nou, dat vind ik altijd heel erg leuk. Zeker om over ons werk van de Reddingsbrigade te praten. En daar weet ik heel veel over en ik praat er ook heel graag over. Dus dat scheelt.
Kijk eens aan. Nou, ik heb heel veel bewondering. Ik ben ook ooit in Eiburg bij jullie wezen kijken. En toen dacht ik, wauw, hoe hou je de concentratie al vast om altijd maar op te letten of er niet iemand in dat water verdrinkt. Dat leek mij al een kunst op zich.
Dat is het ook. Je moet er ook in getraind worden. Je moet natuurlijk opletten of je afwijkend gedrag ziet in het water. Dus dat mensen anders doen als gewoon zwemmen of gewoon spelen. Dat moet je leren. Inmiddels zit ik al meer dan 30 jaar bij de brigade. Dus dat leer en ik probeer het ook over te brengen op nieuwe vrijwilligers.
30 jaar, dat is dus wel heel erg indrukwekkend. Nou, hoe tevreden ben jij over hoe het gaat in Amsterdam met de reddingsbrigade?
Nou ja, we bestaan natuurlijk al vanaf 1913, dus al een behoorlijke poos. En ja, wij merken wel in Amsterdam dat het als vereniging steeds moeilijker wordt. Steeds meer wetgevingen, meer beleidsregels. Zeker nu ook met alle milieudingen die om de hoek gaan komen kijken.
Kun je een voorbeeld nemen hoe dat dan uitwerkt voor jullie?
Nou, dat kan uitwerken dat straks, het is natuurlijk de bedoeling, Amsterdam wil zo min mogelijk auto's in de stad hebben. Zeker binnen de ring. En ja, wij geven 2 keer in de week zwemlessen. In het Noorderparkbad in Amsterdam-Noord en het Slotenparkbad in Amsterdam-West. En die zitten allebei binnen de ring. Dus het houdt in dat je straks aan milieunormen moet gaan voldoen. En ja, onze vrijwilligers die veelal buiten de stad komen, komen met de auto. En dat gaat betekenen dat ze straks met een fossiele auto de stad niet meer in mogen. Er is nog geen 100% duidelijkheid over. Er is nog geen beleid opgeschreven. Maar het is voor ons wel een hele grote uitdaging straks. Hoe komen onze vrijwilligers straks bij de reddingsbrigade om hun werk te kunnen doen?
Want als ze nou niet meer erin zouden mogen, dan is er geen zwemles meer.
Nee, dat betekent automatisch dat het geen zwemles meer is. Maar dat betekent ook dat het einde van de Amsterdamse reddingsbrigade is. Want zonder vrijwilligers hebben wij geen bestaansrecht.
En hoe zit het dan met vrijwilligers uit Amsterdam? Je zei, is het moeilijk om ze te vinden? Waar ligt dat aan?
Ja, dat is best lastig om echt een vinger daarop te leggen waarom het heel moeilijk is om vrijwilligers te krijgen. We hebben natuurlijk best specialistisch werk. Met alle respect, het is makkelijk natuurlijk om in een bejaardenhuis een kopje koffie uit te schenken en een praatje te doen of met de mensen even aan de wandel te gaan. Echte vrijwilligers worden echt opgeleid. Ze moeten een EBO-diploma gaan halen, ze moeten een lifeguard-diploma gaan halen. En daarmee is het specialistisch werk wat best wel veel tijd kost. Ja, en met de huidige tijd hebben mensen dat niet meer. En daarnaast, het is natuurlijk vrijwilligerswerk, dus je krijgt er eigenlijk maar alleen een onkostenvergoeding voor. Ja, en tegenwoordig zijn mensen heel erg op het geld van als je mensen geïnteresseerd krijgt, dan is het vaak zeker bij de jeugd van wat schuift het. Ja, weet je, ze krijgen gratis de gehele opleiding, ze krijgen een uniform, je krijgt status, 2 keer in het jaar een mooie barbecue, misschien wel 3 keer. En ja, een kleine onkostenvergoeding en that's it. En ja, je moet het dus inderdaad wel heel leuk vinden om het te mogen en te kunnen doen.
En even het kader van de reclame, wat maakt het leuk? Waarom zou je vrijwilliger worden bij de reddingsbrigade? Nou, los van dat, ik vind dat het een heldenstatus heeft.
Ja, nou, ik vind het groot woord hoor, heldenstatus. Ja, we zijn ervoor opgeleid, dus wij zien onszelf niet als held, terwijl we wel helden zijn natuurlijk. Maar ja, het is gewoon machtig mooi werk om je dag veilig te laten verlopen zonder incidenten. En op het moment dat er een incident gebeurt, dat je ook daadwerkelijk kunt ingrijpen en kunt handelen. En dat, zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend met een ruwslooprace in Zaandam, waar ook een boot van ons was. Ja, die mensen hebben geassisteerd bij een reanimatie, onze AED's gebruikt. En daardoor heeft iemand het wel overleefd. En ja, daar doe je het.
Dat is wel echt geweldig, ja.
Ja, absoluut.
En is dit verhaal dan bekend genoeg in Amsterdam?
Als je door de stad gaat lopen en je gaat vragen aan mensen van, kent u de reddingsbrigade hier in Amsterdam? Denk ik dat je voor 95% krijgt horen, nee, nog nooit van gehoord. Terwijl we een van de oudste reddingsbrigades in Nederland zijn. Binnen de gemeente Amsterdam zijn we wel heel bekend binnen de stadsdelen. Dat zijn ook onze opdrachtgevers, organisaties die ons inhuren. We krijgen geen subsidies of iets dergelijks. Dus al het geld dat we binnenhalen doen we door een vergoeding te vragen voor onze inzet. En dat wordt ook daar weer in geïnvesteerd in de vrijwilligers. Dus kleding, opleidingen, maar ook dat er een goede auto staat, goede boten zijn en goed redmateriaal.
Ja, wel heel belangrijk om dat ook allemaal te hebben natuurlijk.
Ja, en het kost niet niks.
Dat denk ik ook niet, nee. Dus. Maar dan heb je waarschijnlijk ook wat.
Dan heb je zeker wat. Ja, aan het materiaal zal het zeker niet liggen. En ik denk aan de mensen die we nu hebben ook niet, want ja, we zijn eigenlijk toch wel één grote familie. He, iedereen kent iedereen. Er zijn ook mensen die met elkaar een relatie aankrijgen. Ik heb mijn vrouw ook leren kennen binnen de reddingsbrigade.
Oh, nou, mijn kinderen zitten. Het is wel een hele goede PR om vrijwilliger te worden, als ik het zo hoor. Ja. Dus ook een recept voor een nieuwe relatie.
Ja, precies. Maar het is gewoon ook leuk en dankbaar om te doen. En ook, ja, je komt ook op plekken waar anderen niet komen. En dat is ook leuk.
Ja, dat geloof ik ook.
Ja.
En ik denk ook dat er nog steeds veel mensen zijn in deze stad die vrijwilligerswerk doen. Op allerlei manieren, maar hier gewoon misschien nog niet zo bekend mee zijn.
Ja, en het is gewoon voor ons heel lastig om de mensen te bereiken. Ja, we proberen het natuurlijk wel via onze sociale media kanalen. En we proberen de aandacht te vragen in de pers. Dat wordt de ene keer wel opgepakt en de andere keer niet. Dus ja, om echt een PR-campagne te maken is gewoon geld voor nodig. En ja, dat is lastig. We zijn financieel gezond, maar als we daarin gaan investeren, dan worden we financieel ongezond, om het zo te zeggen.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Heb je nog andere wensen op je lijst? Als je kijkt naar Amsterdam als stad, als politiek, kunnen jullie op een bepaalde manier nog gefaciliteerd worden? Of zou je nog dingen willen ontwikkelen?
Nou ja, waar we vooral nu mee bezig zijn, is dat we in overleg zijn met de veiligheidsregio. Dat is de organisatie die eigenlijk alle hulpverleningsdiensten aansturen. We zijn ook officieel een hulpdienst. En daar zijn we nu ook een stukje in met de weerbaarheid. Wat nou wel als straks iets gebeurt waardoor we geen elektriciteit meer hebben of er is geen communicatie meer mogelijk, dat soort dingen. Hoe kunnen wij daarin assisteren? We hebben het 2 jaar geleden gehad dat C2000 helemaal was uitgevallen. Nou, zijn we opgebeld, zijn we met 3 boten het water opgegaan. Om daar toch de ogen en de oren van de meldkamer te kunnen zijn. Voor als wat gebeurt, dat we gewoon daar kunnen assisteren. Maar denk er ook aan dat we bijvoorbeeld een huisarts rond kunnen rijden in de auto. Of dat onze reddingspost wordt geopend als steunpunt. Zodat mensen daar naartoe kunnen voor vragen over bepaalde dingen, hoe en wat. Daar zijn we nu echt wel aan het brainstormen hoe we dat kunnen gaan organiseren in de toekomst.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ontwikkelgericht.
Ja, zeker.
En zo te horen ook goed in beeld bij de officiële veiligheidsdiensten naast de reddingsbrigade, zeg maar. Ja, dat ze weten wat jullie waarde is.
Absoluut.
Dus waardering volop.
Ja, de waardering is volop en we hopen dat het straks ook, tenminste nu eigenlijk al, doorvloeit in aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers.
Dat wenst namens Amsterdammers jullie zeker ook toe.
Nou, heel hartelijk bedankt daarvoor.
Walter, jij bedankt dat je hier naartoe gekomen bent en met ons in gesprek wilde gaan. En onze luisteraars met dit hele goede verhaal wilde verblijden.
Nou ja, zeker. En als mensen geïnteresseerd zijn, laat ze vooral even een mailtje sturen naar info@amsterdamsereddingsbrigade.nl. En dan zullen we daarop terug reageren. En dan zijn mensen altijd even welkom om een bak koffie te komen doen. We vertellen graag wie we zijn, wat we doen en wat het allemaal inhoudt. En hopelijk dat je dan aansluit bij de Amsterdamse Reddingsbrigade.
Een betere oproep kan hier niet gedaan worden. Walter, dankjewel.
Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
De column van de maand. Lieve luisteraars, naast mij zit Erik Spee, bewoner van Slotervaart en sympathisant van Namens Amsterdammers. Erik stuurde ons een prachtige column toe en die gaat hij nu voorlezen. Erik, aan jou het woord.
Dankjewel. Dat kanker er wat af, omdat onze stoepen, straten en parken zo smerig zijn. Het ziet er niet uit, het stinkt en er komt ongedierd op af. Maar niet alleen daarom moet de boel beter worden schoongehouden. Ik zit in een rolstoel. Ik kan niet altijd om die troep heen. En als ik een half vergane hamburger aan mijn wielen krijg, veeg ik die er niet zomaar af. Om over smerige zaak maar te zwijgen. En wat dacht u van een glas? Met een lekke band sta ik meteen stil. Mezelf even door de wasstraat halen, om die vuiligheid eraf te spoelen, is helaas geen optie. Ik moet naar huis, naar binnen, uit mijn rolstoel en het afsoppen. Bah. Dus hierbij een oproep. Aan alle Amsterdammers, gooi je afval netjes weg. En aan de gemeente, maak de openbare ruimte beter schoon.
Dankjewel, Erik. Wil jij je punt maken in 1 minuut? Mail nu je column met een echt verhaal over Amsterdamse politiek naar info@namensamsterdammers.nl. De winnende columnist van de maand kan de column zelf in onze studio komen voorlezen. De vraag van de luisteraar. Elk half jaar betalen we voor een parkeervergunning in Amsterdam. Sommige Amsterdammers doen dat via automatische overschrijving en anderen maken het zelf over. Tot een jaar geleden stuurde de gemeente daarvoor een factuur, maar nu niet meer. Om te betalen moet je nu met DigiD inloggen in het systeem. Doe je dat niet, dan weet je niet hoeveel je moet betalen of waar je moet storten. Maar dan krijg je wel op de dag voordat de vergunning verloopt een brief in huis, waarin de gemeente vertelt dat je parkeervergunning wordt ingetrokken en dat je op een wachtlijst komt als je weer opnieuw een vergunning wilt. De vraag aan ons was, wat vindt Namens Amsterdammers daarvan? Nou, daar kunnen we kort over zijn. Deze handelwijze van de gemeente is beschamend. De mond vol over inclusie, maar wel een digitale drempel opwerpen bij iets simpels als het betalen van je parkeervergunning. Niet iedereen heeft DigiD of kan er goed mee omgaan. Dat is geen inclusie, dat is uitsluiting. Het is echt slecht om zo met je bewoners om te gaan. Bovendien is het de vraag of het wel zo mag om iemands parkeervergunning af te pakken zonder dat de gemeente langs normale weg een factuur heeft gestuurd. Is er een jurist onder onze luisteraars die dat weet? Dan horen we het heel graag. Heb jij ook een vraag over Amsterdamse politiek? Mail hem dan naar info@namensamsterdammers.nl en wie weet behandelen we die in de volgende podcast. Politieke gesprek van de maand. De politiek in Amsterdam. Echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Wat gaan we vandaag bespreken?
Greet, ik heb 2 onderwerpen. Ik noem ze meteen. Het Diemerpark en het station Lelylaan. Maar jouw vraag over de parkeervergunningen viel me op. En mij schoot door het hoofd het begrip digitale dwang. Je ziet dat de gemeente mensen dwingt om DigiD te gaan gebruiken.
Ik vind het wel een mooi woord, digitale dwang.
Nou, dank je. Het viel me op omdat jij zo keurig beschrijft dat je niet meer via papieren factuur op de hoogte wordt gesteld. Maar dat je een berichtje krijgt en dat je moet inloggen via DigiD. Je ziet dat met meer dingen krijgt. Als je een bouwaanvraag doet, krijg je ook alles. Maar ook echt alles van de niet geringe factuur tot het uitstel dat de gemeente zichzelf voor de zoveelste keer verleent via een mail. En dan moet je inloggen via DigiD. Ik vind het eerlijk gezegd wel een probleem. Er zijn een heleboel mensen die niet goed, in ieder geval onvoldoende, met internet overweg kunnen. En dus ook met DigiD. En die dwing je eigenlijk in een keurslijf. Terwijl je als gemeente en met name als college het voortdurend hebt over voor iedereen er zijn. Met name voor groepen die toch al in de knel zitten. En daar lijkt deze digitale dwang mij mee in strijd.
Ik maak me ook nog wel wat zorgen als DigiD nou verkocht wordt aan de Amerikanen.
Nou ja.
Of je dan mag weigeren om te werken via DigiD. Of dat je dan alles via de Amerikanen moet gaan doen of zo met de gemeente Amsterdam.
Ik vrees dat DigiD verkocht wordt aan de Amerikanen en dat dan alle betalingen via het Witte Huis gaan en dat Donald Trump daar een percentage op pakt. Dus in dat opzicht ben ik er ook tegen.
Ja, nou, dat is in ieder geval duidelijk. Laten we gauw naar het Diemerpark gaan, want daar is niks digitaals aan volgens mij aan dat park. Wat is er in het Diemerpark?
Nou ja, het Diemerpark is zeg maar het sportpark van Eiburg. Daar liggen de voetbal- en hockeyvelden. En je merkt dat mensen door dat park moeten van en naar, of naar en van het sporten. En dat park, dat is donkerder dan je kunt voorstellen. Is een heel ontoegankelijk park. Is 's avonds en dus ook 's nachts pikkie donker. Een groot deel van Eiburg wordt daar gebouwd waar je de langste route door het park moet nemen. En dat lijkt mij, lijkt ons, lijkt namens Amsterdammers niet goed. Dat park moet op de een of andere manier verlicht worden. Of er moeten andere routes komen. En dat is dan, dat verlichten is ongetwijfeld heel schadelijk voor de eend, het konijn en de geelgerande wipkip. Maar eerlijk gezegd gaat de veiligheid van mensen mij ver boven deze drie diersoorten.
Ik meen dat wij een filmpje hebben staan op YouTube.
Ja.
Waarin je goed kan zien hoe donker het daar is. En dit bezoek aan het Diebe Park kwam voort uit dat meiden ons verteld hadden in Eiburg van we kunnen niet meer naar de voetbal, want dan moeten we door dat donkere park. En dat mag niet van onze ouders. Nou, gelukkig maar denk ik dan, toen we daar stonden, hoe doodeng het is.
Ik geef je ouders groot gelijk. En dat die meiden dus niet meer door het park gaan en niet meer naar het voetbal kunnen. Dat is buitengewoon treurig. En,
ik zag ook dat JA21 nu vraag heeft gesteld omdat de gemeente 6 miljoen beschikbaar heeft voor Wij Eisen de Nacht Op. En dan is dit misschien een goed doel om dat geld aan te besteden.
Het zou heel mooi zijn als gemeente Amsterdam in het kader van Wij Eisen de Nacht Op een deel van die 6 miljoen zou besteden aan verlichting van de routes door het Diemenpark. Lijkt me een prachtig doel.
Kunnen die meiden gewoon lekker weer naar voetbal?
Precies. En dan wordt het Nederlands vrouwenelftal alleen maar beter.
Yes.
Beter dan de mannen.
Daar gaan we voor. Het zijn al beter dan de mannen, hè? Hey.
Dat is een onderwerp voor de volgende podcast.
Oké, laten we naar het andere deel van de stad gaan. We zaten nu in Oost, bij Diebe Park. We gaan
naar West. Naar Nieuw-West. Ja, station Lelylaan. Een heel belangrijk knooppunt van openbaar vervoer. We waren daar in het kader van onze buurtbezoeken. We hebben daar staan flyers uitdelen. Het is heel druk. We waren dus 's ochtends om 8 uur. Het is echt een heel druk station en dat is prachtig. Dat mensen met OV gaan en willen gaan en kunnen gaan. Maar er vallen je twee hele negatieve dingen op. En dat is A, de staat van onderhoud van het station zelf en de directe omgeving. Die is werkelijk belabberd. Tegelwerk is verdwenen, de stoepen zijn verzakt. Er is in 100 jaar geen enkel raam gelapt, lijkt het wel. Het ziet er gewoon smerig uit. Het is verwaarloosd. En B, en dat is eigenlijk ook weer zo nadrukkelijk in strijd met wat de gemeente Amsterdam zegt te propageren, namelijk menselijkheid, mensen benaderen, mensen betrekken bij dingen. We hebben verschillende toeristen meegemaakt. Een mevrouw uit Japan, een echtpaar uit Spanje, twee heren uit Engeland. Die vragen hoe ze op Schiphol moeten komen, hoe ze in het citycenter moeten komen. Want er is daar wel een tourist information, maar dat hok zit dichtgespijkerd. En meneer of mevrouw die in dat hok zou moeten zitten, is al lang vertrokken en heeft ongetwijfeld een andere bezigheid van 9 tot 5. Dus er is niemand om aan te vragen, waar kan ik een kaartje kopen? Is dit de trein naar Schiphol? En ja, dat lijkt me allemaal zo in strijd met wat de gemeente Amsterdam voorstaat. Namelijk een toegankelijke, inclusieve stad zijn. Dat is daar.
Dat is heel anoniem. Als je daar zo staat, dan denk je, oké, dit is echt een komen en gaan van mensen. En het is niet de bedoeling om elkaar te spreken. Het is niet de bedoeling om voor iemand te zorgen, aan iemand aandacht te geven. Er waren wat toeristen die kwamen van Schiphol, die waren op een of andere manier vergeten in te checken. Nou, dan kan je er ook niet meer uit. En die wisten niet hoe dat moest. En dan is er dus toevallig een Marokkaanse dame die daar staat, die mensen probeert te helpen. Terwijl ze zelf eigenlijk ook haast heeft om naar de werk te komen. Maar die toch de zorg heeft in ieder geval voor die mensen om ze te helpen. Ja, ik vond het echt een aanfluiting. Ik denk, is dit nou de Amsterdamse gastvrijheid?
Nee, dat is het dus niet. Dat is dat er weer ergens met de mond beleden wordt hoe gastvrij Amsterdam is. Maar als het erop aankomt en dan in de praktijk, dan is daar geen sprake van. Dan is het een onprettige plek om te zijn zonder enige hulp, zonder dat je iemand kan vragen. En inderdaad, dan moet je mazzel hebben dat een toevallig voorbijkomende reiziger, in dit geval haar OV-chipkaart, gebruikt om je uit de poortjes te laten.
Er stond wel een leuke barista. Er is iemand die daar zijn mobiele koffiebar heeft neergezet, met vergunning overigens. Echt een leuke vent. Je ziet ook dat er behoefte aan is, aan een praatje. Er zijn mensen die komen daar elke dag even met die man praten, even koffie halen. Maar dat is werkelijk het enige. Dat is een particulier
winkelier die daar echt niet veel verdient, vermoed ik, met zijn kar. Die daar elke dag staat. En verder, ja, ik dacht ook die vuilnis, die rotzooi daar overal. Het is echt onaangenaam.
Ja, je ziet weer, zoals op meer plekken, want dat hebben we ook gezien bij het metrostation aan de Postjesweg, waar het ook smerig is, waar ook 90% van de tegeltjes van de muur zijn. Daar staat ook een jongen met een koffie- en broodjesstal. En dat is voor mensen een leuke plek om even te verblijven. En dat zie je dus aan de Lelylaan met die barista. Dat is een plek waarvan je denkt, ja, hier is het prettig om te zijn. En de rest van het station, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat doet een beetje denken aan New York in de jaren 80. Daar wil je niet zijn.
Dan schijnt het dat ze over 2 of 3 jaar dat hele station gaan opknappen. Maar dan zou je nog zeggen, doe dan voor de periode dat er nu nog... Ik bedoel, al die tijd moeten dus nog 100.000 reizigers door dat station heen. Geen projectplan AUB, geen management, maar gewoon een beheerder. En iemand voor de informatie in zo'n loket. Gewoon een mens die ook de boel een beetje kan aanvegen. Het zijn soms hele simpele ingrepen, wat jij zegt, de ramen lappen.
Een beetje beheer
maakt het verschil.
Stuur er 1 keer per maand een bedrijf langs dat de ramen lapt. Laat er 1 keer in de zoveel tijd iemand kijken of er een ruitje ingekinkeld is. En dat ruitje vervangen. Dat soort dingen. Doe iets aan menselijkheid. Zorg dat iemand die uit Japan komt, dat die geholpen kan worden met een treinkaartje naar Amsterdam Central Station. Kijk, en ongetwijfeld is, geloof ik, al net een jaar of 5 geleden aangekondigd dat ProRail daar iets wil gaan doen. De uitgangen dichtzetten en dan 1 in- en uitgang om allerlei toestanden te voorkomen. Het station opknappen. Ja, het tempo waarin dat gebeurt, Grete, is vergelijkbaar met de snelheid van de gemiddelde intercity. Heel traag. Dus het duurt eeuwig voordat daar een plan losbarst.
Al met al is eigenlijk de politieke oproep van vandaag toch een vorm van medemenselijkheid. Ja, digitale precies. Dwang betekent ook, je schakelt de mens uit. Op station Lelylaan is de mens uitgeschakeld. En in Diemen mag je door het stikken donker. Dan wil je dus juist geen mensen tegenkomen, nee. Zeg maar. Dan is het weer eng. Maar de mens in de stad, dat is toch wel echt een thema.
Nou, je ziet precies wat jij zegt. Je ziet dat de gemeente digitale dwang uitoefent. Je moet via DigiD en straks via Donald Trump parkeervergunning betalen. Op station Lelylaan ontbreken de mensen. En in het Diemenpark, daar ontbreekt ook menselijkheid. Omdat je een belangrijk deel van je jeugd en anderen, ook niet jeugdigen, uitsluit van toegang tot dat park. Want 's avonds is het in feite ontoegankelijk. Wil je er niet zijn? Dus die medemenselijkheid, en gebruik ook maar even de term inclusief, daar doet de gemeente Amsterdam niet heel erg veel aan.
Nou, een oproep om dat wel te gaan doen.
Absoluut. En dat moet allemaal te doen zijn. Dat hoeft geen maanden, jarenlange werkgroepen te vergen.
Nee, juist praktische aanpak.
Precies.
Dat vooral. Dankjewel Rens voor dit interview.
Hey, dank.
De tip van de maand. Rens, jij hebt voor de luisteraars ook een tip meegenomen, de tip van de week. Welke is dat van jou?
Grete, ik heb een tip meegenomen voor alle Amsterdammers en alle mensen buiten Amsterdam. Op het Hendrik de Keizerplein in Zuid. Daar waren we voor een buurtbezoek, spraken met bewoners, met voorbijgangers. En we ontdekten daar een winkeltje genaamd Koffie en Katoen. Nou, de naam zegt het al, goede koffie en hele leuke, en dat kan ik heel goed beoordelen, dameskleding. Een hele leuke buurtwinkel, eigenlijk een ontmoetingsplek voor de buurt. Buurtbewoners komen daar om dingen te bespreken, nemen ondertussen een bakje koffie en een heerlijk stuk cake of taart. Geen commerciële val, maar een leuke ontmoetingsplek. Koffie en Katoen aan het Hendrik de Keizerplein in Amsterdam-Zuid.
Geweldig, dankjewel Rens.
Geen dank.
Wist je dat je lid kunt worden van Namens Amsterdammers? Regel het via de website. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Nodig ons uit voor een buurtbezoek of nodig jezelf uit voor een interview. Vind je ons werk waardevol? Dan kun je financieel bijdragen met een donatie. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee, want voor niets gaat de zon op. Lieve Amsterdammers, dat was het voor vandaag. Elke eerste zondag van de maand is er een nieuwe Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Dank voor het luisteren en nu sloes.